Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Wij lezen het Paasevangelie uit hoofdstuk 28, de versen 1 tot en met 10.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet? Want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, vrees niet, gaat henen. Boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien.
Gemeente, met Gods hulp mag ik u in het licht van het gelezen schriftgedeelte het Paasevangelie bedienen, zoals dat klinkt naar de beschrijving van de profeet Jesaja. Tekstwoorden voor de prediking vindt u in het bekende hoofdstuk Jesaja 53, en daarvan de tweede helft van het tiende vers. Daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanavond, als volgt. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Geliefde gemeente, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die woorden van Psalm 126 kun je op allerlei situaties in dit leven toepassen. Om te beginnen op zo'n boer die inderdaad van alles en nog wat gedaan heeft om het land allereerst om te ploegen, zich in het zweet gewerkt heeft, vervolgens het zaad over die akker uitgestrooid heeft, maar daarna nog niet uitgewerkt is, want dan komt er vervolgens het probleem van het onkruid. Maar uiteindelijk, met alles wat er aan moeite en misschien wel verdriet geweest is in de eerste fase van zijn werk, hij zal juichen als hij uiteindelijk het resultaat van al die arbeid ziet. Als hij vruchten mag maaien. Ik zei dat ze op allerlei situaties van toepassing. Voor en na. Wat een groot verschil. Denk aan een jongere die zich heel wat moeite getroost heeft om zijn examens te halen en om zijn diploma te verkrijgen. Voor of na het moment dat hij het felbegeerde papier in handen gekregen heeft en de vlag met de schooltas aan de gevel wappert. Denkt u aan de aanblik van een moeder die een zwangerschap achter de rug heeft, die misschien ook wel moeitevol geweest is of pijnlijk of vermoeiend. Maar wat er ook allemaal bij is komen kijken, en misschien was de bevalling ook wel een heel spannende zaak, maar dat moment achteraf, als de baby in haar armen ligt en ze ligt te stralen op het kus. Uiteindelijk, gemeente, En zo zegt Psalm 126 het dan ook. Wat uiteindelijk overblijft is de vrucht, het resultaat. Hij zal zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen. En met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Dan moet u met dat in uw achterhoofd eens even denken aan de Heere Jezus Christus. Het is waar, de Bijbel zegt ons eigenlijk helemaal niks over het uiterlijk van de zaligmaker. Ik weet niet of de jongens en meisjes daar wel eens over nagedacht hebben. Wij weten van alles over de Heere Jezus, maar niet hoe hij eruit gezien heeft. Maar we kunnen ons toch wel goed voorstellen dat als je hem zou hebben kunnen zien op Goede Vrijdag en op Eerste Paasdag. Er zit maar een paar dagen verschil tussen. Maar wat een totaal andere aanblik dat moet hebben gegeven toen ze bij al die verschijningen die na de opstanding volgden hem hebben mogen zien in zijn glorie en de glans, de vreugde van zijn gezicht hebben kunnen aflezen van hem die kan zeggen: ik ben dood geweest, maar ziet, ik ben levend in alle eeuwigheid. Eerste Paasdag krijgt hij het loon voor zijn arbeid uitbetaald, gemeente. Vrijdag konden we zeggen, dit is de betaaldag van de kerk. En misschien heeft dominee de Boer het zo ook wel genoemd. De betaaldag, Goede Vrijdag. Maar vandaag is het de uitbetaaldag. Voor de borg en zaligmaker. Hij krijgt eeuwig leven. Maar als wij onze tekst uit Jesaja 53 goed begrijpen, is dat niet alleen maar iets wat hij zelf tot zijn vreugde ontvangt, maar wat hij met een heleboel mensen ook wil delen. We gaan er samen op letten, gemeente. Onder het thema Jezus leeft in eeuwigheid. Jesaja zegt er drie dingen over. Dat is allereerst een zaak van gerechtigheid. Dat is in de tweede plaats een zaak van vruchtbaarheid. En dat is in de derde plaats een zaak van zekerheid. Jezus leeft in eeuwigheid. Een zaak van gerechtigheid, van vruchtbaarheid en van zekerheid. Ik zei net, gemeente, we hebben het gezicht van de Heere Jezus nog nooit gezien. En net zo min hebben we het gezicht kunnen zien van die vrouwen waarvan Matteüs 28 ons zojuist vertelde. Die vrouwen die zoveel bijzondere dingen hebben meegemaakt in die vroege morgenuren van de eerste dag der week. En dat is toch een van de geschiedenissen in de Bijbel waarvan u en ik zeggen, was ik er maar bij geweest. Of heeft u dat nooit gedacht? Was ik daar nou maar eens bij geweest? Wij volgen dat op afstand. Allereerst dat die vrouwen eerst nog inkopen zijn gaan doen in Jeruzalem om de balseming daar in het graf te voltooien. Dat ze de gang gemaakt hebben, de stad uit, en onderweg naar de graftuin ineens zich gerealiseerd hebben. Maar eigenlijk staan we straks voor een probleem, want we hebben gezien vrijdagavond wat voor een enorme steen er voor dat graf gewenteld is. En we zijn maar vrouwen, maar wie moet ons straks nou helpen om die steen weer weg te krijgen? Probleem dat helemaal geen probleem zal blijken te zijn. En zo gaat het wel eens vaker, gemeente. Zo gaat het met u, zo gaat het met mij. Een mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest en dat nooit opkomt dagen. Want die steen waar ze overin zitten blijkt al afgewenteld te zijn. Door de engel die vervolgens op die steen is gaan zitten en hem als een preekstoel gaat gebruiken om de opstanding van Jezus te gaan verkondigen. De steen was al afgewenteld. Heeft u er trouwens wel eens over nagedacht dat dat voor de Heere Jezus niet gehoeven heeft? Het was niet om hem uit het graf te bevrijden. Want de Heere Jezus die kent geen grenzen meer en die wordt door allerlei hindernissen niet meer tegengehouden. En als hij 's avonds een bezoek wil brengen aan de discipelen die achter slot en grendel zitten, dan komt hij zomaar terwijl de deuren gesloten zijn, midden in hun midden staan. Nee, het is voor die vrouwen Het is ook voor ons, gemeente, dat we samen met hen naar binnen kunnen kijken om te zien wat inderdaad gebeurd is. Het graf is voortaan leeg. Hij is hier niet. Jezus leeft in eeuwigheid. En dat is iets wat nog nooit vertoond is. U zegt maar, er zijn natuurlijk wel vaker mensen uit het graf opgewekt, dominee. Ik ken ook de jongeling van Naïn. Ik ken ook het verhaal van Lazarus, het dochtertje van Jairus. En we kennen er uit het Oude Testament ook een paar. Ja, maar al die mensen moesten nog een keer sterven. Ik weet niet waar het op dit moment ligt, het graf van Lazarus. Maar Lazarus heeft 2 keer in het graf gelegen. Maar dat geldt voor de Heere Jezus niet en het zal van hem ook nooit meer gelden. Jezus leeft in eeuwigheid. Dat leven dat hij gekregen heeft is van een totaal andere orde. Wat dat betreft moet u het ook wel goed verstaan. Als Jesaja in onze tekst het heeft over de dagen verlengen. Dat wil niet zeggen, nou wordt er voor de Heere Jezus een stukje vastgeknoopt aan het aardse bestaan wat hij al 33 jaar geleid had. En dan mag hij nog een stukje verder, maar eigenlijk is hij teruggekeerd in de oude situatie. Dat is Naïn, dat is Jairus, dat is Lazarus. De Heere Jezus is door de dood heen gegaan, opgestaan om nooit meer te sterven. En dan moet u nog eens goed kijken, gemeente, naar die tekst die we vanavond bijzonder voor ons hebben uit Jesaja 53. Want daar wordt dus aan het eind van dat hoofdstuk dat ons ook over het lijden verteld heeft, wordt ons iets verteld over de vrucht van het lijden. Goede Vrijdag wordt beschreven, maar ook Pasen vinden we dus aan het eind van dit prachtige hoofdstuk. En als je goed luistert naar dat 10e vers van Jesaja 53, dan valt daar iets in op. Namelijk dat die opstanding van de Heere Jezus en dat hij leven ontvangt als vrucht op zijn arbeid, dat daar iets wetmatigs in zit. Een moeilijk woord, dominee. Nou, de dominee zal het proberen uit te leggen, gemeente. Ik heb het over natuurwetten. En iedereen die op middelbare school biologie, natuurkunde heeft, die weet wat dat zijn, natuurwetten. Met name in de natuurkunde moet je dat leren. Bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht, niet waar? Dat als je een steen hebt en die laat je uit je hand vallen, dat je dan van tevoren weet, 100 keer van de 100 keer, die steen valt precies loodrecht naar beneden. Dat gaat met iedere steen zo, want een natuurwet is iets dat is altijd geldig. Sommige mensen houden daarom erg van dat soort vakken, exacte vakken, want dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Net als met de wiskunde. 3000 jaar geleden gold het 1 plus 1 is 2 en dat geldt vandaag nog en dat zal altijd zo zijn. Altijd hetzelfde. Dat natuurwetten die zijn onverbiddelijk. Als het ene gebeurt, moet het andere volgen. Nou, nu heeft God ook een wet, gemeente. Een heilige, rechtvaardige, onkreukbare wet, waarin regels afgekondigd zijn, die ook altijd geldig zijn, waaraan niet getornd kan worden, waarmee niet gesjoemeld mag worden, waar je niet met een verontschuldiging onderuit kunt komen, waar geen verzachtende omstandigheden gelden, waar geen corruptie mee gepleegd kan worden. Die wet van God geldt ook onder alle omstandigheden en die wet, gemeente, ja, die kan wel eens op ons afkomen, zo helder, maar ook zo hard als graniet. Denk aan wat Paulus later erover schrijft in de Galatenbrief. Als je niet precies doet wat in die wet van God geschreven is, geldt daarvoor de hoogste straf. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. 99% is niet genoeg. 99,9% is ook niet genoeg. Volmaakte gehoorzaamheid wordt vereist en anders is er een prijs te betalen, is er schuld te vereffenen. Maar als het nou eens zo gegaan is, gemeente, dat iemand de hoogste prijs voor de overtreding van de wet heeft moeten betalen, die zelf onschuldig was. En zo was het toch? Het had zelfs Pilatus moeten toegeven op het moment dat hij Jezus naar het kruis stuurde. Ik vind geen schuld in hem. Dat niemand van de Joden met alles wat ze hem in het gezicht geworpen hadden ooit van hem kunnen zeggen. Want de Heere Jezus had het ze kunnen vragen. Wie van u overtuigt mij van zonde? Maar niemand overtuigde hem van zonde. Volmaakt rechtvaardig en onschuldig. En toch de hoogste prijs betaald. Het kruis en het graf. Wat gebeurt er in zulke gevallen, gemeente? Stel je voor, iemand is onrechtmatig veroordeeld. Hij heeft een straf gekregen en misschien wel uitgezeten wie helemaal niet op zijn plek was. Nou, als je dat in de krant leest, en dan spreken ze van een gerechtelijke dwaling, dan komen er advocaten op de proppen en dan wordt er smartengeld geëist, nietwaar? Dan moet iemand genoegdoening krijgen. Voor de jaren van zijn leven die hij kwijt is en wat hij allemaal nog meer heeft ondervonden, smartengeld. Een passende vergoeding. Nou was de dood van de Heere Jezus geen gerechterlijke dwaling, gemeente. Tenminste van Gods kant gezien mag je dat zo niet zeggen. Want wat er met de Heere Jezus op Goede Vrijdag gebeurd was, dat was van eeuwigheid afgesproken tussen de Vader en de Zoon. Maar wat ook afgesproken was, was de beloning die hij ervoor zou krijgen. En dat noem ik, gemeente, een soort natuurwet die je in vers 10 van onze tekst terugvindt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, wat dan? Onvermijdelijk. Als hij dat deel van de afspraak voor zijn rekening zal hebben genomen. Als hij dat werk wat hij op zijn schouders genomen had, tot het einde toe voldragen zou hebben. Wat dan? Wat dan? Dan zou hij zaad zien. Dan zou hij vrucht zien. Dan zou hij loon krijgen. En als eerste loon dat uitbetaald wordt op de eerste paasdag, dan zal die het leven krijgen. Eeuwig leven. Als ik het goed beluister in onze tekstgemeente, stond dat voor God en voor de wet van God zo vast als een huis. Dat was de onvermijdelijke afloop van het lijden en het sterven van de Heere Jezus. Dat zou de ontknoping worden. En dat moest de ontknoping worden. Hij zal zaad zien. Eerlijk verdiend. Dan mag ik u nou eens vragen, gemeente, om proberen om u erbij te betrekken vanavond. En ik hoop dat de jongeren ook meeluisteren en meedenken. Maar ben je het er nou mee eens dat dat zo is voor de Heere Jezus? Ben je het ermee eens dat dat eerlijk is? Dat als hij dat schuldoffer gebracht heeft en daarvoor moest hij aan het kruis en daarvoor moest hij het graf in. Maar dat het dan eerlijk is, dat hij dat helemaal verdiend heeft om vervolgens daar loon voor te krijgen. Om daar vrucht op te zien, om daarom het leven te ontvangen. Ben je het ermee eens? Gun je het hem ook? Ik stel die vragen expres maar zo, gemeente. Want je zou me elkaar natuurlijk vandaag in de prediking ook andere vragen kunnen stellen, die misschien zo confronterend zijn en zo persoonlijk op je afkomen, als het gaat over je eigen verhouding tot de Heere Jezus, als het gaat over wat je er dan zelf aan gehad hebt tot nu toe van de Pasen, en wat je zelf ervan mag kennen. Dat je zegt, ja, maar dat zijn allemaal van die vragen, dominee, daar heb ik nou niet zomaar 1, 2, 3 een antwoord op. Als je meteen zo heel persoonlijk me af gaat vragen, ken je de vreugde van Pasen, ken je de vrucht van Pasen, mag je delen in de overwinning van Pasen, zou ik het allemaal niet weten. Maar laat ik dan heel voorzichtig beginnen vanavond. Eerst maar eens naar de Heere Jezus kijken, wat Hij gekregen heeft, wat Hij verdiend heeft. En dan die vraag, vind ik dat nou ook, dat Hij het inderdaad verdiend heeft? Ben je daarom toch blij? Is het daarom toch vandaag feest? Je zegt, ik gun het hem zo, als ik terugdenk aan wat hij eergisteren allemaal aan dat kruis heeft moeten lijden en doorstaan. En hoe gewillig en hoe geduldig en hoe gehoorzaam hij dat allemaal heeft gedragen. O, wat gun ik het hem. Kijk, dat zou toch iets kunnen zeggen, gemeente, over de verhouding die je hebt tot de Heere Jezus. Al zou je er zelf heel voorzichtig over zijn en weinig durven te zeggen. Maar dat je toch dat niet kunt ontkennen. Wat God ervan vond, hij zal zaad zien. Dat vind ik nou ook. Dat is eerlijk zijn verdiende loon. En dan ga ik toch nog even een stapje verder, gemeente, want als je dat nou vindt van het verdiende loon van de Heere Jezus, dan zegt dat misschien ook wel iets over wat je van je eigen verdiende loon zou zeggen. Ik heb net een hele confronterende tekst aangehaald uit de brief van Paulus aan de Galaten. Over vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen de wet ons opgedragen heeft. Maar ben je in die ijzeren klem van Galaten 3 wel eens vastgelopen? En als het over wetmatigheden gaat, heb je ook wel eens een keer moeten spiegelen aan wat Psalm 130 ervan zegt. Als gij in het recht zult treden. En gade slaan. En dan maar heel persoonlijk, mijn ongerechtigheden, dat wat de mensen weten en wat de mensen niet weten, wat ik mezelf nog herinner en wat God alleen nog weet. Maar als al die ongerechtigheden door God op een rechtvaardige manier zouden worden bestraft, ach, wie zal dan bestaan? Leeft dat voor ons, gemeente? Dat is wel een van de aangrijpende dingen in de tijd waarin wij leven. We hebben gezegd, het is een tijd vol chaos en vol crisis. Maar beseffen we nog dat dat eigenlijk de grootste crisis is? Die geestelijke onkunde waar de massa in terechtgekomen is, die geen enkel idee meer heeft van wat de wet eist en wat God van ons vraagt en wat er met de mens gebeurt en wat er met de mens gebeuren zal. Als die zonder borg leeft en sterft en God straks terug gaat komen. Al die zonde. Dan hoef je niet naar de wereld te kijken, maar kijk maar naar jezelf. Weten wij als kerkmensen daar nog van? Hoe nou het luistert met die wetten die God gesteld heeft, hoe onvermijdelijk het is als je dan zelf wel een mens bent met schuld en als je wel iemand bent die het iedere dag verknoeit. Dan je zegt, Heer, als dat dan zo blijft en als u dan gaat afrekenen, dan kan het niet goed komen. Het is voor velen geen realiteit, gemeente. Wet, recht en oordeel. Maar voor Jezus was het op Goede Vrijdag wel realiteit. Hij heeft aan het kruis ervaren hoe serieus God de wet neemt. En dat leverde voor hem het schuldoffer op de hoogste prijs. En waarom moet daar nou vandaag nog eens een keer op teruggekomen worden, dominee? Omdat als je dat niet meebeleeft van vrijdag, de realiteit van de wet en de straf en het offer. Gemeente, dan kun je toch ook niet meekomen in wat er vandaag verkondigd wordt. Want dat hoort bij elkaar, zegt vers 10. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. Maar het een kon niet zonder het ander. Het kan in mijn leven ook niet zonder elkaar. Geen hemelvaart voor die zondaar, zonder de hellevaart van de zaligmaker. En als je daar nou iets van mocht leren, gemeente. Als je met jezelf was vastgelopen en met al je nood en dood de toevlucht leerde nemen tot dat kruis van Golgotha. Maar dan horen we toch inderdaad in onze tekst evangelie. Want bij God liggen die dingen vast, gemeente. Dat de Heere Jezus zaad zal zien, dat hij vrucht op zijn arbeid krijgt. En dat hij kan gaan uitdelen van wat hij aan het kruis verworven heeft. Dat is bij God een zaak van gerechtigheid. Mag ik het eens even zo zeggen, misschien schrikt u er wel van, maar dan zou het niet eerlijk zijn van God de Vader. Als na Goede Vrijdag er geen Pasen gekomen zou zijn. Dan zou het niet eerlijk geweest zijn als Jezus zelf zonder vrucht gebleven was en als al degenen die op hem hopen zonder genade gebleven zouden zijn. Maar dat is onmogelijk, zegt Jesaja. Als dan schuldoffer zaad. Dan laten we ook nog eens even beter letten op dat woord zaad, gemeente. Als je nou nog denkt aan dat voorbeeld waar ik de preek mee begon uit Psalm 126 over die boer die heeft gezaaid. Dan kun je denken zaad zien, dat zal dan betekenen dat er oogst te zien is op het land. Er komt gelukkig wat boven de grond, wat je op een gegeven moment kunt binnenhalen in de schuren. En ze hebben het ook wel vertaald met nageslacht. En zo kennen we dat woord toch ook uit de Bijbel. Abrahams zaad zijn Abrahams kinderen, het nageslacht wat je ziet opgroeien. Maar als dat in onze tekst op de Heere Jezus betrokken wordt, dan zegt ons dat dus wel iets heel bijzonders over de verhouding tussen de Heere Jezus en zijn gelovigen. Ziet u dat? Want de Heere Jezus heeft een hele unieke band met degene die het van hem verwachten. Jezus is geen directeur van een bedrijf vol werknemers. Jezus is geen generaal van een hele compagnie soldaten. Jezus heeft een band, een bloedband met degene die het van hem leren verwachten. De Bijbel gebruikt daar trouwens verschillende woorden voor. Soms wordt het zo voorgesteld alsof de Heere Jezus dan inderdaad de vader is van het zaad, van de kinderen die door zijn werk geestelijk leven mochten ontvangen. Hebreeën 2, ziet ik en de kinderen die mij God geschonken heeft. Maar nog veel vaker, gemeente, gebeurt het zoals in Psalm 89 net gezongen werd. Dat hij de eerstgeborene zal zijn van veel broeders. En zo zei de Heere Jezus het trouwens ook, hè, toen hij in Matteüs 28 die vrouwen tegemoet kwam. En toen hij ze ging vertellen dat ze inderdaad haastig naar de discipelen moesten gaan om ze te vertellen dat Jezus leeft. Maar toen heeft hij het in vers 10 ook zo gezegd. Boodschapt mijn broeders. Dat wil zeggen, hij is de oudste broer in het gezin. En al die broeders en zusters, zeggen we erbij, die zijn door zijn werk kinderen geworden. Kinderen van God. Dan moet je nog eens goed kijken, gemeente, hoe het er nou staat in onze tekst. Want hoe zit dat nou met hem en met dat zaad? Er staat heel nadrukkelijk bij, hij zal dat zaad zien. Woord dat trouwens in vers 11 nog een keer terugkomt. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En dat hoort bij zijn loongemeente. Dat de Heere Jezus degene gaat zien en gaat ontmoeten voor wie hij de prijs van zijn leven betaald heeft. Dat hij ze daarmee ook meeneemt in zijn vreugde. Dat is voor hem loon, dat geeft hem vreugde, want gedeelde vreugd is dubbele vreugd, zo zegt het spreekwoord. Dan moet je zien hoe dat in Matteüs 28 uiteindelijk dan gegaan is, gemeente. Want dat zegt ons zoveel over de Heere Jezus. Jesaja had het aangekondigd. Hij zal zaad zien. En die engel die in het graf de vrouwen opgewacht heeft en die daarbij verteld heeft waarom het graf leeg is en die ze teruggestuurd heeft naar Jeruzalem, die heeft gezegd, ja, Jezus gaat ze zien. Hij gaat de discipelen ontmoeten op de plek die ze afgesproken hebben, want hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. En dan zijn ze nog maar halverwege Jeruzalem, die vrouwen. En wat zei het slot van de schriftlezing? Als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet. Jezus is haar ontmoet. Weet u wat dat van de Heere Jezus zegt? Dat hij popelt om zijn zaad te zien. Dat hij niet kan wachten, ook niet om 14 dagen later bij de zee van Tiberias de discipelen pas te gaan ontmoeten. Hij wil nu zijn nageslacht. Hij wil nu de vreugde van zijn werk smaken. En ze zien voor wie hij zijn bloed gestort heeft. En daarom stuurt hij ze alsnog naar de discipelen toe, die vrouwen. Maar u weet het, hoe het verder gegaan is in de paasgeschiedenis. Nog voordat de dag voorbij is. Heeft hij Jacobus gezien? Heeft hij Kefas gezien? Heeft hij de 10 discipelen gezien? En straks ziet hij Thomas ook. De Emmausgangers hebben hem gezien. Jezus, gemeente, zijn hart is zo vol liefde voor zondaren. Zijn hart trekt naar de zijne voor wie hij alles overgehad heeft. En nog voor de dag om is, hij moest en hij zou ze zien. En nou wil ik u iets heel belangrijks leren over hoe dat dan in zijn werk gaat, als hij hen ziet en als zij hem gaan zien. Want u zegt, dominee, daar zou ik al, datgene waar ik ook deze paasdag om gevraagd heb en waar ik op zit te wachten, dat dat in mijn eigen leven ook tot stand mag komen. Dat ik Jezus mag zien in de prediking. En dat ik mag merken, hij ziet naar mij om. En er is contact tussen hem en mij. Maar hoe gebeurt dat dan? Hoe komt dat dan tot stand, dat contact met de levende koning van Paas? Hoe gaat dat zien? Het zien gaat altijd op de manier zoals het ging aan het eind van Matteüs 28. Jezus is haar ontmoet. Hij komt. Hij openbaart zich. Hij vertoont zich. En dat is altijd het geval, gemeente. Ik zeg u dat met nadruk, omdat in onze aloude Statenvertaling van heel veel van die ontmoetingen nog wel eens staat opgetekend. En op dat en dat moment is Jezus van iemand gezien. Iemand heeft hem gezien. Kefas, of de Emmausgangers, of anderen. Maar die uitdrukking kun je vanuit het Grieks misschien nog wel beter vertalen met: hij is aan die en die verscheen, ging van hem uit. Niemand krijgt na de opstanding van de zaligmaker hem te zien, omdat hij extra goed gekeken heeft en omdat hij zijn ogen uitgewreven heeft en eens goed heeft rondgespeurd en ineens, oh ja, daar loopt hij achter een boom, of daar, ineens herken ik hem. Ik heb extra goed gekeken, beter dan een ander. Zo zie je Jezus niet. Als het tot een ontmoeting met de levende koning mag komen, gemeente, ook vandaag, dan komt dat omdat hij verschijnt. Hij laat zich zien. En intussen ziet hij zijn zaad. Door zijn woord en door zijn geest, gemeente. Maar hij komt altijd als eerste, meestal verrassend. Misschien bent u wel verrast door de Heere Jezus vandaag. Omdat je er misschien helemaal niet zo om gevraagd had. En toch kwam die. Maar het is altijd zo als je erop terugblikt. Al die keren, Heere, dat u me opzocht en dat u liet weten dat u er bent. En dat ik door de stem van uw dienaar heen uw eigen stem mocht horen. Al die keren was het even onverdiend dat u het gedaan hebt. Vindt u dat niet hoopvol dat de dingen zo in zijn werk gaan, gemeente? Of je nou belang bij Pasen had toen je vanmorgen opstond. Of je er nou om gevraagd had voordat je vanmiddag naar de kerk kwam. Of dat je er misschien helemaal geen belang bij hebt. Maar het kan Pasen worden, want Jezus openbaart zich door zijn woord en door zijn geest. En zo komen ontmoetingen met hem tot stand. En zo komt er zaad, zo komt er geestelijk nageslacht. Zo komen er mensen in wier leven er een radicale omkeer plaatsvindt. Want het is een groot verschil, gemeente. Of je wel eens in de verte gehoord hebt van een dode Jezus. Of dat je in de prediking oog in oog gestaan hebt met een levende Heere Jezus. Zo'n ontzaggelijk verschil. Het is hoopgevend ook om te merken, ook uit de dienst van vanavond, dat Jezus er nog op uit is om dat zaad nog te vergroten. En niet op de gewone manier zoals wij dan onze gezinnen zien groeien als er kinderen geboren worden. Dat wonder dat ervoor zorgt dat iemand zaad wordt, geestelijk zaad van de zalig maken. Dat wonder heet wedergeboorte. En daar hoort dus ook bij dat je op Goede Vrijdag bij het kruis leert staan en ziet wat de schuld van jouw zonde aan straf oplevert. Maar daar hoort ook bij om op Pasen hem te vinden die zichzelf openbaart in zijn overwinning, in zijn trouw, in zijn opzoekende liefde voor zondaar. Hoopgevend, gemeente, ook al zou je hem nog nooit ontmoet hebben, maar het kan vandaag nog. Hij leeft in eeuwigheid. En als je dan al zaad mag zijn, dominee, u heeft toch niet alleen maar een woord voor mensen die de Heere Jezus nog moeten vinden, die nog zaad van hem moeten worden. Maar als je nou al tot dat geestelijke nageslacht mag behoren, tot de kinderen, tot de broeders en de zusters, nou, dan is er ook wel iets te leren, gemeente. Natuurlijk is er voor een kind van God ook wat te leren op Pasen. Mag ik het zo zeggen met een woord van een van de Engelse puriteinen die ik erop nasloeg? Thomas Manton zegt in een preek over onze tekst: nageslacht lijkt op het voorgeslacht. En dat hoef je niet uit te leggen, want dat hebben ze tegen jongeren hier misschien ook wel eens in de kerk gezegd. Jongen, wat lijkt jij verschrikkelijk veel op je vader. Meisje, als ik een foto van je moeder zie van 30 jaar geleden, het is zo een nadruk, sprekend je moeder. Hoe zou dat zijn, gemeente, met de Heere Jezus en met het zaad van de Heere Jezus? Is dat niet waar het in de heiligmaking van Gods kinderen om draait? Dat ze gaan lijken op de oudste broeder, omdat die zo sprekend als twee druppels water lijkt op de vader zelf. En ligt daar niet de roeping in voor allen die mogen leven uit dat open graf van de Heere Jezus? Indien gij met Christus opgewekt zijt, zegt de apostel, zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, maar boven waar Christus is. Dood uw leden die op de aarde zijn en leef uit zijn genade. Dat is het appel wat klinkt, gemeente, als je zaad mag zijn. Paasappel zegt, blijf dan ook zelf niet liggen in je zondegraf. Christus hield het er niet in uit en hij mocht vertrekken uit het graf. Maar waarom zou je zelf in het zondegraf blijven liggen? Als je weet wat het is om eruit gehaald te worden, keer er niet naar terug. Zoek de levenden niet bij de doden. Maar kom uit het zondegraf. En laat dat je gebed maar zijn na Pasen. Heren, Ik mag leven op uw kosten, maar mag ik ook leven naar uw beeld en naar uw gelijkenis. Dat als u mij opzoekt in de kerk in Sliedrecht, als u mij opzoekt op de plek waar ik thuis neergeknield ben, als u me dan weer eens met een bezoek vereert en de tekst gaat in vervulling, hij zal zijn zaad zien, dat u dan niet uw hoofd hoeft te schudden over uw zaad. Dat u dan niet geërgerd hoeft te kijken naar uw zaad. Maar dat u dat ook vreugde zal geven. Omdat u in de heiligmaking van uw kinderen uw eigen werk ziet. Er is ook een bemoediging in gemeente. Hij zal zaad zien. Ook als Gods kinderen misschien vandaag wel zo gesteld zijn dat ze zeggen, het is vandaag wel een feestdag, maar kon ik er maar in meekomen. En het is me op allerlei manieren, is het me voorgehouden en aangeprezen, maar op een of andere manier kan ik er niet in meekomen. En misschien komt het wel door de coronacrisis. En misschien komt het wel door de afstand. En ik zit weer voor het beeldscherm naar de kerk te kijken. En weer moet ik het missen en weer kan ik niet zingen. Het kan zijn, gemeente, dat je op eerste paasdag net zo aan de Heere Jezus denkt, zoals Maria Magdalena aan hem dacht, weet u wel, toen ze ook in het graf ging zoeken en bij het graf ging kijken. En hem toch zo dichtbij had. En terwijl zij hem nog niet zag, zag hij haar wel. Weet u, dat is ook een vervulling van onze tekst. Zij wist nog niet dat hij vlak voor haar stond en haar ogen waren door de tranen heen te verblind om hem te herkennen. Maar het was wel waar, hij zag zijn zaad. Het kan zijn, gemeente, dat je misschien in het donker zit op dit moment. Dat je met veel vragen zit. Hij zegt, Heer, hoe kom ik eruit? En dat hij al zo dichtbij, en misschien mag je het op dit moment wel ervaren. Heer, dan ben ik zo blind geweest, opnieuw zo blind geweest. En nou is het van uw genade weer afhankelijk geweest. En dan komt u me in de prediking weer tegemoet. En ineens mag ik het weer ondervinden. Uw stem wordt gehoord. En u bent de levende die me opzoekt. Heer, wat een wonder. Weet je wat ook vertroostend is? Dat is dat allerlaatste stukje van Jesaja 53 vers 10. Waar de profeet dit gedeelte afsluit met de opmerking, en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat wil zeggen, het welbehagen van de Heren zal door de hand van de Messias slaag. Dat is gelukkig voortgaan, slaag, tot zijn doel komen. En dat is ook paasvrucht. Maar kijk, iemand die in het graf ligt, diens rol is uitgespeeld. En dat hebben de vijanden op Goede Vrijdag gedacht, toen ze voor de zekerheid nog even gingen kijken of Jezus wel goed in het graf lag en de steen er wel voor gerold werd. En de soldaten werden er neergezet. En nou zijn we voor altijd van Jezus van Nazareth af. En wat voor invloed die op de mensen gehad mag hebben, maar nou is zijn rol voor goed uitgespeeld. Nou, dat hebben ze gedacht. Vandaag staat hij als levende voor ons en vandaag presenteert hij zich als de overwinnaar, als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. En daarom kan de Heere Jezus vanaf eerste paasdag ook het laatste stukje van vers 10 in vervulling laten gaan. Het welbehagen van zijn Vader zal slaag. Ziet u trouwens dat dat woord welbehagen, het woord behagen, dat dat al inmiddels voor de tweede keer in deze tekst voorkomt. Ook dat begin van vers 10, en dat ging over Goede Vrijdag, zei iets over behagen. Het behaagde op Goede Vrijdag de Vader zijn Zoon te verbrijzelen. Dat was een zaak van welbehaag. En nou op de eerste paasdag, als Jezus de dagen gaat verlengen en zijn zaad gaat opzoeken, nou blijkt het nog steeds te gaan om welbehagen. Want dat heeft te maken met die zaligheid van zondaren, waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest op uit waren. En als dat zalig worden gestalte mag krijgen en als dat mag slagen, kan dat alleen maar door de hand van hem, gemeente. die eerst aan het kruis gegaan is en vervolgens uit het graf tevoorschijn is gekomen. Maar door zijn hand, inmiddels mag ik ook zeggen door zijn geest, het komt af. Ze zullen er allemaal komen, die hij opzoekt. En aan wie hij zich bekend maakt, er zal er niet één gemist worden van dat geestelijke zaad waarvoor hij zijn bloed gestort heeft. Iemand zegt, dominee, maar dat vind ik nou eigenlijk wel jammer dat de preek daar dan op uitloopt en dat dan dat onderste regeltje is. Het is uiteindelijk een zaak van welbehagen en welbehagen betekent verkiezing. En verkiezing vind ik eng. Verkiezing, dat is voor mij altijd zo'n blokkade. Dat is altijd zo'n muur waar ik tegenaan loop. Ja, het is een zaak van welbehagen. En als God er dan geen behagen in heeft, wat dan? Ook onze tekst wil ons vertellen, gemeente, dat je niet bang hoeft te zijn voor welbehagen. Bijvoorbeeld als je kijkt in wiens hand dat welbehagen ligt. Wie is dat? Aan wie God de Vader het slagen van zijn welbehagen heeft toevertrouwd. Wie is dat? Het is precies diezelfde Heere Jezus die eerst zijn handen zo gewillig uitgestrekt heeft toen de beulen met de hamer en de spijkers kwamen om hem al dat zielen en al dat lichamelijke lijden aan te doen. Het is precies diezelfde zaligmaker die uit liefde voor verloren mensen, voor weglopers, voor al bedervers, de hoogste prijs wilde betalen. Gemeente, kan dat welbehagen veiliger liggen dan in de handen van de borg? Die vijanden tot broeders maakt, maar die er ook voor zorgt dat ze broeders blijven. Kijk nog eens even, gemeente, naar de schriftlezing. Als Jezus het zelf zegt, mijn broeders, de mensen van het welbehagen, maar wat waren dat ook alweer voor mensen? Die mensen die zoveel beloofd hadden en die er nou net niks van terechtgebracht hadden. En die mensen die doorgingen voor de intimie, voor de trouwe discipelen, maar die allemaal op de vlucht geslagen waren. En die mensen die zelfs met vloeken en zweren durfden te beweren, ik heb die hele Jezus nog nooit van mijn leven gezien. En die zelfs na Pasen nog in het donker kunnen blijven zitten, zoals Thomas. Wat zijn de broedersgemeenten? Zijn dat mensen waar je zelf verwachting van zou hebben? Als het nou van die broeders af zou hangen, als het nou van de inspanning van die mensen zelf af zou hangen, als daar nou het geheim van zalig worden zou liggen, hou ik het vol? Wat denkt u, zou de hemel erg vol komen? Of zou de hemel heel erg leeg blijven? Gode zij dank, er is een welbehagen. En dat welbehagen ligt niet in mijn hand, maar in zijn hand. Die sterke rechterhand van Psalm 118, weet u wel, doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. En zo is Pasen een zaak van gerechtigheid, van vruchtbaarheid en van zekerheid. En voor wie nog nooit vastigheid onder de voeten heeft gevonden en het ook zeker bij zichzelf nooit zal kunnen vinden, mag ik u vanavond hartelijk aanprijzen en aandringen. Zoek uw zekerheid in Christus alleen. Zoek het bij zijn kruis. Zoek het in zijn open graf. Opdat je het zelf ook mag ervaren. Dat hij niet alleen zelf leeft. Maar zoals een lied zegt, Jezus leeft. En wij met hem. En het is aan het welbehagen van God in Christus te danken, gemeente. Dat wie dat eenmaal leert zingen. Dat hij het ook mag blijven doen. Tot op de dag dat er sprake zal zijn van de grootste familiereunie in de geschiedenis. U ziet er allemaal naar uit en we zien er in Dordt naar uit dat je als gemeente weer eens helemaal bij elkaar zal mogen zijn. En niet alleen elkaar mag ontmoeten, maar ook samen mag gaan zingen. Samen naar het woord luisteren op die vertrouwde plek. Oh, wat kun je er naar uitzien. Zeker op een dag als vandaag. Maar wat denkt u? Die grootste familiereunie aller tijden. De vader, de oudste broeder en alle andere broeders en zusters die door zijn werk zaad werden. U zegt, dominee, dat zal wat zijn. Ik heb ook gedacht, hoe zal het wezen? Eén ding kan ik u er wel van zeggen. Dat is wat er op die dag op de liturgie zal staan. Hetzelfde als vanavond. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.